Hier tussen twee mooie dames. Voordat we zo gaan beginnen, de zieken. Nou, zover mij bekend zijn, zijn er geen zieken. Ik heb ze niet gezien. De bloemen, die worden wel gebracht naar Dini Hof door Joke en Wim. Moet Wim wel komen? Anders gaat dat? Ja, oké. Okay. Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom. Fijn dat jullie er weer zijn. Ook als je hier voor het eerst bent, voel je welkom en geniet van de dienst. Ook een speciaal welkom voor Marco. Fijn dat je er vandaag ook weer bent. En je thema is herkennen en onderscheiden. Nou, ik ben wel benieuwd wat je ons daarmee kan overleren. Ook de mensen thuis, van hartelijk welkom dat jullie meekijken en dat jullie erbij zijn. En voordat we gaan beginnen, denk ik dat het goed is dat we eerst in gebed gaan. En dat wil ik graag voorgaan. Trouwe, liefdevolle Vader, ik dank u dat wij vandaag weer samen zijn in uw huis. Heer, er is zoveel ellende en oorlog in de wereld. Een wereld waar mensen worden vervolgd omdat zij u willen volgen. En Heer, wat is het de voorrecht om ook in vrijheid te leven en u te aanbidden. Wilt u ook vandaag weer bij ons zijn en ons hart te vullen met uw geest. Amen. We beginnen deze dienst met het zingen van opwekking 589. Marijke zingt dit liedje niet mee, dus u moet even goed opletten als wij gaan spelen. Maar dat gaat vast goed komen, dus let's go.
Je poging doen. Juichen voor u, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u, Heer, mijn hart is vol ontzag. Ik herken u, Heer, bent God, en ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u, wat ik al denk of voel. En ik ga door de poorten met een lofvuur, want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u alle lof toe, geef mijn handen naar u op. Ik prijs u na, God van de eeuwigheid. Juichen voor u, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u, Heer, mijn hart is vol ontzag. Ik ken u, Heer, bent God, en ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u, wat ik al denk om. Want de Heer is goed, zijn goede tierenheid is God en eeuwigheid. Amen. Ja, de Heer is goed, zijn liefde en zijn trouw, zijn God in eeuwigheid. Amen. Want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik ga door de poorten met de koning. Want ik wil u ontmoeten, deze dag. En ik zing u alle lof toe, ken mijn handen naar u op. Ik prijs u na. God van de eeuwigheid.
Daarom zijn we hier vanochtend bij elkaar. Naam van God van eeuwigheid, van eeuwige trouw, van eeuwige liefde. Dat zeggen we ook tegen elkaar. Onze hulp is ook vanmorgen. In de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Goedemorgen. Altijd, dat is typisch baptist, hè? Dat je dus zegt als voorganger goedemorgen en dan zegt de gemeente ook goedemorgen. Ik kom uit een hervormde traditie waar de voorganger dan zei de Heer zij met u en dan zei de gemeente ook met u zei de Heer. Vind ik eigenlijk mooier, maar we verstaan maar onder een goede morgen een morgen waar God bij betrokken is. Zo duiden wij dat als baptisten, dan hoef je niet die moeilijke woorden te gebruiken. Zomaar afspreken met elkaar. Over moeilijkheden gesproken, ik dacht gisteravond nog, ik kan er op de fiets heen, 7 minuten... Nee, 10, 7 met de auto vanaf de Prins Willem-Alexanderlaan. Maar ja, vanochtend, toen kreeg ik te horen dat de taxi van mijn vrouw verhinderd was. En moest ik ineens in grote vaart op en neer naar Amersfoort om haar daar op de bus te zetten. Dus ik heb, vrees ik, de raad en ja, daar enigszins in de stress gebracht. Maar het is gelukt. Ik kan zeker geen bekeuringen declareren. Nee, dat is jammer, jammer. Dan hoop ik maar dat het goed is gegaan. Ik heb niet al te hard. Te hard gereden. Zeg ik dat, en dat op zondagochtend. Het is me trouwens opgevallen, zondagochtend is zo'n beetje de enige. Ja, ik val uit, hè? Ik ben in één. Nou, ik ben er nog wel, hoor. Zal ik even kijken of ik nog wel batterijen heb en zo? Hoe dat die aan mij begint te pulken. Nou, hier staat nog wel wat op.
Ik denk dat het schakelaartje aan de zijkant weer heen en weer gegaan is. Dan gaat hij van.
Oh, joh.
Probeer het nog eens?
Ja, ik probeer het wel, maar zal ik het gewoon met deze doen dan?
Je hebt weinig anders keus.
Ja. Het is toch wat, hè? Ja, nee, ik wacht wel. De gemeente wacht ook. Ja, het heeft ook weinig zin als ik nu wat keuvel om het gat te dichten, want ja, dat hoort u toch niet. Ja. Ja, ik ben er weer. Zo, ik laat hem dan hier liggen. Oh nee, dat gaat straks natuurlijk niet. Nou ja, ik doe hem heel voorzichtig in mijn broekzak. Telefoon eruit, zo, hop. Ja, zo, nou dat is allemaal net goed gekomen dus. Ja, dus bij Barneveld, dat is op zondagochtend, zit kennelijk iedereen al in de kerk. Daar is de enige moment in de week dat je daar gewoon lekker door kan rijden. Jongen, jongen, jongen. Ja. Maar goed, het is gelukt allemaal. En we gaan zingen. We gaan een lied zingen, Liederen voor de Gemeentezang 333. Eer komt toe aan God de Vader.
Thank you.
Jongelui, komen jullie? Ja, de kinderen dan die straks naar de kindernevendienst gaan. Komen jullie even? Durven jullie nog? Dat was hier een probleem een keer. Dat weet ik nog goed. Hoe doen jullie dat? Nou, normaal gaan jullie. Ik ga altijd op dat randje zitten. Doen jullie dat ook? Ja, dat durven jullie wel, hè? Ja, dat is mooi. Waar heb ik Daniel nou? Waar is Daniel gebleven? Oh, daar! Hij zit wel een beetje zielig weggedoken, hè? Vinden jullie ook niet? Zal ik hem eens even pakken? Hij heeft er eens iets stoms gedaan, joh. Och, sukkel. Sukkel. Sukkel is zo'n kluns. Hebben jullie e-mail? En hebben jullie ook al WhatsApp? Op je telefoon? Nee, geen telefoon, maar wel e-mail, hè? Hebben jullie ook wel eens dat je dan op de send-knop drukt en dat je dan 2 tellen later denkt, had ik dit maar nooit gedaan? Nee? Ja, jij wel, hè? Ja, ik heb dat ook wel eens. En Daniel, die... Auw, ik heb het weer eens gedaan. Hij stuurde een mail naar zijn zusje. Stom weer. Sorry. Daniel, dat zeg je toch niet. En toen heeft hij iets heel doms ingezegd. Ik zal niet vertellen wat. Liever niet. En toen drukte hij op send. Hij had iets heel onaardigs over zijn zusje gezegd. Dat ze een stom wicht was. Dat zei hij net ook, hè? Nee, dat zei ik niet. En toen heeft hij op send gedrukt. Ja, dan is het te laat, hè? Wat moet je dan doen? Als je zoiets stoms gedaan hebt?
Ik weet het niet.
Sorry zeggen. Hé, hey, Daniel.
Au, in een mailtje dan.
Ja, in dit geval misschien wel handig, hè, knul? Ja, sorry zeggen, ja. Dat is wel handig, hè? Het bericht verwijderen. Ja, maar als het al verzonden is dat lastig, toch?
Je kan het gewoon op WhatsApp, kan je gewoon verwijderen.
Oh, je hebt daar ervaring mee? Straks even met deze dame praten, Daniel, want hij doet dit zo vaak. Hij is zo driftig. Dan drukt hij op cent en dan is het mailtje weg. Ja, dan is het te laat. Met WhatsApp kan je tegenwoordig ook weghalen. Is zo'n genot. Wat is er met zijn schoen? Hij heeft een hele tijd in de kofferbak gelegen tijdens de verhuizing. Dus nou is er wat mis met zijn voeten. Wij gaan vandaag in... Vroeger had je geen e-mail, hè? Die tijd kennen jullie niet meer, nee, hè? Het is in jouw hele leven al e-mail geweest, denk ik, ja. En schreven mensen wel brieven, gewoon op papier. En wij gaan vanochtend hier over een brief lezen van meneer Paulus, die stuurt aan een kerk. En bij sommige brieven die meneer Paulus stuurt, heb ik het idee dat hij achteraf gedacht heeft, van, had ik dit misschien iets anders op moeten schrijven? Dat was hij wel heel kort door de bocht. Deze brief is dat niet zo. En wij gaan die lezen en jullie gaan iets anders doen op de kindernevendienst, denk ik. Weten jullie al wat jullie gaan doen? Geen flauw idee? Oh, gaan jullie dat vertellen als jullie terugkomen? Ja? Oké, dan duw ik een microfoon onder je neus dan. Ja, zij het weten ook. Mag Daniel met jullie mee of nemen jullie... Ja, neem jij Daniel mee? Ja, kijk, hier zit een gat. Kijk, en dan kun je bij zijn mond. Ja. Zo, nou. Ja, de vorige keer deed ik dat, toen was het een probleem. Ja, oh, natuurlijk, ja, trauma en herstel. Dat boek kwam ik ook tegen, ja. Sorry. Nou, weet je, je gaat van een redelijk groot huis, ga je naar een redelijk kleine flat. Dus ik heb echt mijn boeken, als er nog mensen geïnteresseerd zijn in theologieboeken. Ik heb 1 voorraad heb ik in de bron achtergelaten, 1/3 staat in de kasten en 1/3 staat in de kelder. Dus daar aarzel ik nog van wat ik daarmee zal doen. Maar, ja, wat zeg? Helemaal goed. Lieve mensen, wij gaan straks lezen uit de brief van Paulus aan de gemeente in Filippi. De Filippense brief noemen we dat dan aan het begin. Dat zijn 2 korte schriftlezingen. Het eerste is een gebed en het tweede is een lied. We zingen tussendoor, zingen we liederen die daarbij passen. Dat kondig ik verder niet meer aan, dat zal zijn weg wel volgen. We zingen nu eerst Al wat ik ben, daarna wil ik samen met u bidden en dan merkt u wel hoe het gaat. Heer Jezus, in dat vertrouwen zijn we hier. In het vertrouwen dat u ons leven geeft, dat u ons leven heel wil maken, dat u ons leven wil leiden. U wil ons dat geven, ook als we lezen het brieven die uw dienaar Paulus heeft geschreven, lang geleden. U wil ons dat geven als we liederen zingen tot uw eer. Heer, het is voor ons vaak lastig in deze ingewikkelde wereld om uw weg te vinden. Het was door alle obstakels die er vanuit de samenleving, soms ook vanuit ons eigen hart, op die weg worden gelegd. U wil ons helpen om vol te houden, te blijven vertrouwen dat u ons leven wilt leiden. Te blijven vertrouwen dat er een weg is waar we u steeds op tegenkomen, omdat u er al lang geweest bent. Dat we erop blijven vertrouwen dat ons leven zin heeft, doel heeft, omdat u van ons houdt. Vragen het u, om u het wil. Amen. Paulus schrijft aan een gemeente in Filippi, de eerste gemeente die hij gesticht heeft toen hij de oversteek naar Macedonië maakte. En het is een bijzondere brief. Paulus kan nog wel eens een beetje boos zijn, hè? Dat je eigenlijk denkt van nou mag wel iets minder, sowieso iets minder lange zinnen misschien. En maar ook wel, ja, iets minder duidelijk. Nou, dat hoeft dan ook weer niet. Filippi is een gemeente waar hij zich zo diep mee verbonden voelt, dat hij eigenlijk echt kan zeggen wat op zijn hart ligt. Dat hij niet dat hoeft te vermanen, niet hoeft te sturen. En hij schrijft die brief terwijl hij zelf in de gevangenis zit. En hij stuurt hem mee met iemand die gekomen is om te ondersteunen en die ziek is geweest en die nu weer terug naar huis gaat met die brief. En dat is bepaald geen brief waar je van achteraf denkt van kan ik hem nog even terugtrekken en nog even een paar zinnetjes wijzigen. We lezen eerst een stukje uit Filippenzen 1, Filippenzen 1, vers 9 tot 11. En dan ziet u wel dat Opwekking 600 daar goed bij past. En dan lezen we een lied uit Filippenzen 2, een van de twee liederen die we van Paulus kennen. Dat ook heel goed past bij dit begin van de 40 dagen tijd. Dan schrijft Paulus aan zijn broeders en zusters in die gemeente: en dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn, in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waar het op aankomt. En dan zullen jullie rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van de gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. Helder inzicht, alle fijngevoeligheid. Open onze ogen. Thank you. Als je je hart dan openzet, zegt Paulus. Nou, niet letterlijk. Het is wel het bruggetje naar Filippenzen 2, vers 1 tot 11. Als er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus. Als er enige bemoediging is van de liefde. Als er enige gemeenschap is van de geesten. Als er enige ontferming en barmhartigheid is, zegt Paulus. Maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Eén in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, maar in ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke was in Christus Jezus, die in de gestalte van God zijnde, het aan God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zich ontledigd heeft, leeggemaakt, afgedaald is, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en dan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Even afwachten, wat doen ze? Blijven ze staan of gaan ze zitten? Geeft mij altijd het gevoel dat ik een half uur moet preken of zo. Dat gaan we niet doen. Oh, dat hoor ik zelden. Ik vind dat zo fascinerend, die knipperende lampjes daar. Maar ja, ik moet er natuurlijk afblijven, maar... Zo slecht tegen knipperende lampjes en er dan afblijven. Ja. Dat is heel bijzonder. Zie je, ik zei het al van die boeken, hè? Dat is natuurlijk dramatisch. Niet dat ik er nou zo heel veel heb, hoor. Ik had laatst een videogesprekje met een collega voorganger. Ik zei, is dat nou zo'n teamsachtig rondje dat je daar nou achter hebt gezet? Of is dat echt die boekenkast? Ze zei, nou, ik zal er een uitpakken en dan zie je dat het echt is. Ja, dat meeste dat heb ik hierop staan. Maar ik heb dus nog wel, ik had 3 kasten, het is er nu 1 geworden. En een van de boeken die ik tegenkwam, ik weet niet of u het kent, waarschijnlijk niet. Het is een boekje dat heet Meer dan het Gewone, van meneer Boerwinkel. Nee, niet bekend, ja, iemand die het kent, kijk. Fantastisch. Heel goed. Gedachten over Jezus en de bergreden. Het is een fantastisch boekje, even los van de inhoud. Ik heb geen aandelen in boekhandels, het is alleen nog maar antiquarisch verkrijgbaar. Of bij mij te leen. Maar, wat wou ik hier nou van zeggen? Oh ja, de titel alleen al, die fascineert me. Het is een van de uitspraken in Jezus berg, die Jezus doet in de bergreden. Van als je alleen mensen dag zegt, die jouw dag zeggen, dat doen de heidenen ook, ja. Dus waarin ben je dan meer dan het gewone? En Boerwinkel was gefascineerd door die uitspraak. Wat meer dan het gewone? En ik zat het boekje in mijn hand en ik dacht, ja, maar wat is tegenwoordig het gewone? Het gewone wordt steeds meer je eigen veiligheid. Je eigen land. Je eigen clubje. Ik was gisteren waar we... hadden gisteren het huis in Emmen schoongemaakt en gingen we eten bij... 2 vrienden van ons en ik moest even een belletje doen in verband met een overlijden. En ik kwam terug en toen hoorde ik die vriendin zeggen van... ik wil eigenlijk gewoon het liefst op een onbewoond eiland wonen. Ik denk, dat is niks voor jou. Dus ik toch maar even gevraagd waar ze het over gehad hadden. Of het met mij te maken had, zeg maar. Je weet maar niet. Ze zei, nee, maar al die hardheid, de manier waarop mensen over elkaar praten... niet meer het voordeel van de twijfel gunnen, meteen het oordeel. Dat begint het gewone te worden. Hè? En er wordt maar al te vaak ook nog een fraai joods-christelijk sausje overheen gegooid. Hè? Onze joods-christelijke tradities, familiewaarden, ook zoiets heel belangrijks. Wat je zo gemakkelijk jouw eigen idee van wat het zou moeten zijn even op het evangelie legt. Zonder je even af te vragen wat Jezus nou echt gezegd heeft, waar het evangelie nou echt over gaat. En dat is lang niet altijd wat wij gewoon vinden. Noem het maar op. En dan lijkt het allemaal zo simpel te zijn. Als je het wereldje, het kringetje heel klein maakt, lijkt het allemaal zo simpel te zijn. Wat die waarden dan zijn. Wat Jezus dan zegt. Paulus die zegt niet dat het simpel is. Want als het simpel was, dan hoefde hij niet te bidden voor die gemeente in Filippi, waar hij dus echt heel goed contact mee had. Kijk, de Romeinenbrief, ik weet niet of u dat weet, maar daar had Paulus wel wat hinderpaaltjes, zeg maar. Daar vond niet iedereen hem even aardig. Dat overkomt je als evangelist en als voorganger. En dan schrijft hij die brief ook een beetje om goodwill te kweken daar. Dat kun je merken als je hem goed leest. Nou, bij de Filippense brief speelt dat niet. Dit is gewoon puur, heel zuiver, kwetsbaar. Mensen waarvan hij zonder voorbehoud houdt. En dan zegt hij van, joh, wat ik echt voor jullie bid. Wat ik echt voor jullie bid, is dat je mag ontdekken wat echt belangrijk is. Ik bid dat jullie liefde mag groeien in een intiem kennen, in een aanvoelen, in een opmerken. Zodat jullie gaan zien wat echt het verschil maakt. En zodat wat je doet straks Gods daglicht kan verdragen. Zodat je niet struikelt. En dat is dus een proces. Wij denken wel eens dat is onze binaire tijd, zeg maar, hè, met computers en zo, dat je die schakelaar even omzet en dan snap je het allemaal. Paulus zegt nee, dit is een gemeente die het best wel aardig snapt hoor. Die echt wel stevig voedsel kan hanteren om in een ander beeld van Paulus te blijven. En ook tegen die gemeente zegt hij van, joh, het is zo belangrijk dat je goed leert kijken, dat je leert opmerken, dat je gaat zien waar het echt op aankomt. Het is een proces, niet steeds grondiger de regeltjes toepassen, niet steeds meer dingetjes afschermen en mensen buitensluiten, nee, steeds beter leren aanvoelen. Ja, en dat gaat gewoon met vallen en opstaan. Laten we nou wel lezen. Dan stuur je eens een keer, druk je op die centknop dat je denkt, dit was geloof ik niet zo handig. Ik heb nu even niet goed ingeschat waar het op aankomt. Wat ook nog kan is dat je per ongeluk een reply all, heb ik ook een keer gedaan, drama. Kon ik niet terug, reply all. En ik had eigenlijk maar één persoon van die lijst moeten hebben. En ik, nou ja, die andere hoefde niet te weten hoe gefrustreerd ik was. Dus dat, ja, jammer hoor, ja. Het is een proces wat Paulus hier zegt. Het is iets wat je moet leren, wat je moet aandurven om steeds beter te gaan kijken. Wij zijn soms geneigd, ook als christenen, om wat je dan zou kunnen zeggen een diagnose te stellen. We kijken naar een situatie en zoals een arts kijken we dan even naar wat symptomen en dan zeggen, oh, dat is zonde, dat mag niet. Of we zeggen, nou, dat moet toch kunnen. De andere kant, dat gebeurt ook. Dus we kijken en we zetten wat vinkjes en we stellen eens wat controlevragen. Er zijn, ik ken mensen die dat ook in pastorale gesprekken doen. Ik moet je eerlijk zeggen, er is één gelegenheid waar ik dat wel doe. En dat is als twee mensen mij vragen of ik ze in de echt wil verbinden, zeg maar, bij een huwelijk. Dan vraag ik op zijn minst even, check, hebben jullie het eerst wel bij het gemeentehuis gedaan? Want anders ben ik strafbaar, hè, als ik het inzegen. Ik krijg altijd rare huwelijkscombinaties, maar daar vertel ik nog wel eens over. Maar ik vraag dus inderdaad ook wel, zeker als het een van de twee eigenlijk niet echt iets met God heeft. Ik vraag wel van, geef je die ruimte? Dan stel ik als het ware een diagnose. Mag ik dit huwelijk inzegenen van de Heere God? Mag ik dat wel? Of zitten er belemmeringen in? Maar dat is dan ook de enige gelegenheid dat ik het doe. Want ik heb geleerd dat als ik probeer een diagnose te stellen, wat is hier aan de hand, en dan vervolgens een medicijn voor zou schrijven, dan doe ik niet wat Jezus doet. Die doet het niet op die manier. Op de een of andere wonderlijke manier voelt Jezus aan wat de echte nood is die speelt, en daar legt hij de vinger op. Niet door een beetje diagnostische vragen te gaan stellen, nee, door het te zien, door aan te voelen, door die fijngevoeligheid. Het woord dat Paulus hier gebruikt is niet diagnose, maar is epignose. En dat betekent dat aanvoelen. Dat is iets dat wij kennelijk kunnen leren. Jezus kan dat, omdat hij de Zoon van God is. En wij kunnen het leren, omdat we kinderen van hem zijn. Broers en zussen, kinderen van God. En het vraagt iets van ons. Want het is veel makkelijker om een diagnose te stellen. Dat doet onze samenleving in extreme mate. Dan weten we het precies. Oh, dit is er gebeurd. Nou, cancelen die hap. Hartstikke fout. Of, zo hoort het te zijn. Nee, natuurlijk, hop. Hijsen met die vlag. We doen het in de samenleving. En voor je het weet doen we het in de gemeente ook. Want wij zijn daar zeer ontvankelijk voor dat soort denken om ons heen. En Jezus doet het niet. En Paulus heeft dat gemerkt. Paulus was ook nogal een mannetje van zwart is zwart, wit is wit en ik weet wel hoe het zit. Maar hij heeft dat geleerd ergens, dat het ingewikkelder is. Dat het een proces is wat je moet leren. Het gaat erom dat je liefde groeit, niet doordat je elkaar steeds aardiger gaat vinden, zegt Paulus hier. Of althans, dat zegt hij niet. Maar dat je liefde groeit doordat je steeds beter leert begrijpen wat echt belangrijk is. En dat verschilt, helaas, zou ik haast zeggen. Want in de tijd van Paulus was het echt belangrijk dat als mensen je belasterden daar in dat Romeinse Rijk, dat het was omdat je bij Jezus wilde horen. En dus niet omdat je de keizer van de troon wilde stoten. De keizer was volstrekt irrelevant volgens Jezus, ja. Pontius Pilatus was dat al, laat staan dan keizer Augustus. Nee, en ook niet doordat je allerlei rare dingen deed, in je kledingdrachten afwijkend probeerde te zijn. Er waren zat sectes die dat allemaal deden in die dagen. Paulus zegt meermalen, als je dan lastig vallen, als je je voor gek verklaren, laat het dan zijn omdat je bij Jezus hoort. Want dat had Jezus ook gezegd in de bergreden, in de zaligsprekingen. Als je je voor gek verklaren, als je je martelen, omdat je bij mij hoort, zalig ben je. Nou, zalig. Poef. Nou ja, in onze tijd, wij leven in een tijd waarin de kerk, waarin christenen macht hebben gehad. De kerk is de baas geweest. Dat is heel akelig hoor. Want dat betekent dat er hordes mensen rondlopen die de kerk alleen maar associëren met macht. En niet meer met Jezus, die juist die macht opgegeven heeft, uit handen heeft gegeven en zich klein heeft gemaakt als een dienstknecht en God heeft hem omhoog getild. Maar dat zijn we vergeten. De kerk, dat is dat instituut. Dat zijn die mensen die het allemaal zo goed weten. Kijk, dus als we vandaag de dag ons afvragen wat belangrijk is, dan is het ook weer wat Paulus zei, als je belachelijk maken, als je veroordelen, laat het zijn omdat je bij Jezus hoort. En niet omdat je de wereld even gaat vertellen hoe het allemaal zit. Als mensen doorhebben dat wat voor jou echt belangrijk is, dat wat Jezus heeft gedaan, hoe hij heeft rondgelopen, dat Jezus is gekomen om deze wereld te redden, van zonde vrij te maken, heel te maken. En dat jij niet perfect bent, dat je niet gelooft omdat je zelf zo geweldig bent, maar dat je gelooft in een geweldige God, dan komt die nieuwsgierigheid wel. Vooral niet te snel. Niet te snel met vingertjes en met hokjes en vakjes. Want dat helpt niet. Het is gewoon, even los van of het goed is of niet, maar het is gewoon niet functioneel. Het kan in extreme situaties natuurlijk zo zijn. Kijk, ik heb eens een man meegemaakt van operatie mobilisatie of iets dergelijks. En die zei, ja, als ik dan zo'n jongen in die caravan heb, dan moet ik hem in 5 minuten vertellen dat hij naar de hel gaat als hij zich niet nu bekeert. Ik dacht, jemig. Oef. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, misschien is dit wel wat God van deze man vraagt. Maar hij vraagt het niet van mij. Van mij vraagt hij dat ik met mensen meeloop en dat ik probeer open te staan voor waar echt de pijn zit, waar de nood zit. En dan komt Jezus wel. Daar vertrouw ik ook echt op, hoor. Dat zo'n lied van Ik vertrouw u, dat is een van de dingen waar ik op vertrouw. Dat het niet van mij afhangt. Dat ik vooral open moet staan voor dat God me laat zien wat echt belangrijk is. Dat ik die fijngevoeligheid ontwikkel om op een gegeven moment misschien even niet iets te zeggen en alleen maar te luisteren en op andere momenten het wel te doen. Kan ook best wel boos zijn hoor. Steeds beter leren aanvoelen wat echt belangrijk is. Onderscheiden waar het op aankomt. Wat het verschil maakt in onze tijd. Op deze plek. In onze tijd waar steeds meer mensen worden buitengesloten. Hele groepen, hele delen van de samenleving. Kijk, en ik snap dat allemaal wel. Want als je geen geloof meer hebt, geen vertrouwen meer hebt, als je God niet kent, dan moet je andere zekerheden voor jezelf maken. Dat snap ik best, dat is behelpen hoor. Dan moet je zelf gaan bedenken wat goed en wat fout is. En, En wat mag zijn en wat niet mag zijn. Ik wil niet zeggen dat ik het dagelijks tegenkom, maar ik kom het heel vaak tegen. Dan gaan mensen een ethiek baseren op, ja, waarop? Er is niet een soort hogere waarde, om het woord norm te vermijden, waar je het aan kan koppelen. Dan is die wereld is anders best wel angstig en bedreigend. En dan ga je niet meer denken vanuit waarde, van wat belangrijk is, maar dan ga je denken vanuit normen, wat mag en wat niet mag en wat moet en wat niet moet. Dan wordt je eigen veiligheid, voor je het weet, wordt je eigen veiligheid, wordt onze eigen veiligheid als gemeentes, wordt het belangrijkste. En daarom zegt Paulus het ook tegen ons. Probeer nou te groeien in liefde, niet in een vlakke, het is bijna Valentijnsdag, ja, Valentijnsdag-achtige liefde. Nee, een liefde die ziet wat echt belangrijk is en daarop ingaat. Onderscheiden waar het op aanmaakt, waar je het verschil mee maakt. En ik denk dat in onze tijd, waarin steeds meer mensen tegen elkaar worden uitgespeeld, worden gecanceld, omdat ze moeite hebben met sommige ontwikkelingen, om die reden er niet mogen zijn, dat het dan heel belangrijk is dat wij open zijn, mensen welkom heten, niet vanuit een of andere vage humanistische norm, nee, maar omdat wij Jezus kennen. Omdat we met zijn ogen hebben leren kijken naar mensen en op zijn manier met mensen omgaan. Dat is nog wel ingewikkeld, maar dat kunnen we wel leren. Ik vond het best nog wel ingewikkeld hoor, toen ik hierover nadacht. En weet u wat voor mij ineens het verschil maakte? Dat ik ineens weer dacht aan dat verhaal van dat kleine mannetje in die boom. U kent hem wel, Zacchaeus. Kennen we toch, Zacchaeus kennen we toch, hè? Die tollenaar, hè? Ja, zo'n mooi liedje van. Maar dat ga ik niet voor u zingen, want dat leidt tot drama's. Dan rent u de kerk uit. Zacchaeus, dat kleine mannetje in die boom. En aan Jezus, die zonder dat hij iets van tevoren heeft gezegd, zegt, ik moet bij jou in huis zijn. Ik kom bij jou eten. Ik nodig mijzelf uit. En helemaal niet van, we moeten je wel eerst even bekeren. En dan gaan we wel even een paar dingetjes veranderen. Hebben we het onder het eten dan wel over? Nee. Jezus zegt, ik kom bij jou in huis. Geen voorwaarden vooraf. En Zacchaeus weet niet hoe snel die uit die boom moet komen. Want dat had nog nooit iemand tegen hem gezegd. Van, mag ik dan bij jou? Nou ja, dat is dan wat modernere tekst, maar het is min of meer wel wat Jezus zegt. Geen voorwaarden vooraf. Maar er gebeurt van alles. Misschien wel juist, nee, niet misschien, de vos, doe gewoon eens een keer even wat overtuigder. Gewoon omdat Jezus geen voorwaarden vooraf stelt, is er bij Zacchaeus ineens die ruimte om te zien van, hé, maar dit het gaat eigenlijk helemaal niet goed met mijn leven. Ik moet een andere weg ingaan. Ik moet dat geld niet oppotten in dat kluisje. Ik moet het uitdelen. Dat is dat zien waar het op aankomt. Jezus ziet waar het op aankomt bij Zacchaeus. En dat is niet dat hij al of niet goed handelt. Kun je het ook nog over hebben trouwens hoor, want het zijn de mensen die zeggen dat hij een zondaar is. We weten het verder niet. Jezus zegt niet veel. Hij zegt alleen, goed zo kerel, zoon van Abraham, zo mag ik het zien, top. Maar daarvoor, waar komt het op aan? Mannetje dat buitengesloten wordt, gecanceld is. En Jezus zegt, kan me niet schelen wat de mensen zeggen, ik kom bij jou in huis. Gemeente die zegt, kan me niet schelen wat de mensen zeggen. Maar je bent hier welkom. Mensen die je tegenkomt op je werk, op school, in je vriendenkring. Die er even buiten vallen. Waar heel snel een diagnose wordt gesteld van, oh, die hoort er niet meer bij. Of dat is eng, of dat is gevaarlijk. Of nee, dat moeten we vooral niet hebben. Durf het aan, lieve mensen, om te doen wat Paulus hier in Jezus' naam zegt. Durf te groeien. In fijngevoeligheid. Durf te bidden, Heer, open mijn ogen. Voor de tranen van de mensen, soms voor het onrecht dat gebeurt. Durf het te bidden. Durf van daaruit te leven. Omdat ik ervan overtuigd ben dat het niet goed is om op een onbewoond eiland te gaan leven. Dat het niet goed is om als gemeente op een eilandje te gaan leven. Dat ik ervan overtuigd ben dat het niet helemaal toevallig is. Dat Paulus eerst zegt, probeer te kijken waar het op aankomt. En nog geen hoofdstuk verder zegt, want het eerste wat je dan ziet, is Jezus die naar de aarde kwam. Om jullie thuis te brengen. Dat wat echt belangrijk is, te zijn, te streven, te proberen, te verlangen op zijn minst, om te zijn zoals Hij. Niet jezelf groot maken, maar klein durven te zijn, zodat God je op kan tillen. Zoals dat kleine mannetje Zacchaeus rechtop staat als Jezus bij hem komt. Dat is evangelie. Dat Jezus is gekomen om ons te bevrijden van dingen die ons neerdrukken. Van zonde, ja. Maar ook van wijzende vingertjes van anderen, ja. Van het gevoel dat we er niet mogen zijn. Om ons te laten zien dat God van ons houdt. Dat we daarom bij hem mogen komen. Dat die weg vrij is. Maar ook de weg vrij is om nu al om je heen te kijken. Met ogen van Jezus. Om te zien waar je echt het verschil kan maken. Amen.
dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde.
Heer God, wil ons zo door het leven laten gaan, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Heer, dat we mogen zweven boven de stormen van dit leven, van deze wereld. Dat we opgetild mogen worden door u. Niet door anderen klein te maken, maar door u groot te maken, opgetild mogen worden. Heer, we bidden u om wijsheid, om inzicht. We bidden u dat u ons steeds meer laat zien met uw ogen naar de mensen die op ons pad komen. Heer, we danken u dat ook wij zonder voorwaarden vooraf bij u mogen komen. En we vragen u, laat ons dan maar zien wat er met ons gebeurt. Wat er nog veranderd mag worden in ons leven. Waar we nog in mogen groeien. En wat we maar beter kwijt kunnen raken, achter kunnen laten. Heer, we bidden u dat voor onszelf, voor mensen die ons dierbaar zijn. We bidden het u voor de gemeente. Heer, dat we mogen zien waar het echt op aankomt. Waar u verschil maakt in mensenlevens. Vader God, we bidden u voor deze gemeente. Voor mensen die ziek zijn. Mensen om wie we ons zorgen maken. Mensen die ons dierbaar zijn. Waar we soms zo onmachtig zijn om te helpen. Heer, ik bid u voor mensen die het niet toelaten dat anderen dichterbij komen. Omdat dat eng is. Omdat het pijn doet. Heer, geef ons ook daar wijsheid en fijngevoeligheid. Om gewoon misschien maar te zijn. Om u aan het werk te laten. Heer, we bidden u voor al het werk dat er gebeurt in de gemeente. Dat u het draagt en vruchtbaar doet zijn. Heer, we bidden u dat we meer durven te doen dan het gewone. Anders durven te zijn dan wat mensen gewoon vinden. Niet omdat wij zo geweldig zijn, maar omdat u een geweldige God bent. En daarom bidden we samen met woorden die uw Zoon ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen een schuld vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Ja, lieve mensen, zo komen we tot het eind van de dienst en ik mag nog wat mededelingen doorgeven. Na de dienst is gelegenheid voor gebed bij de kaars. Er zullen twee gemeenteleden hier staan voor u of met u te bidden. Er is ook koffie en thee in de tuinzaal hierachter. Dat gaat zeker goed komen. De leden worden verzocht nog even te blijven zitten, want het moet zometeen nog gestemd worden. De niet-leden die mogen dan wel naar de tuinzaal gaan. 4 april is er een jaarvergadering, heel belangrijk. 13 februari is een raadsvergadering, ook belangrijk. En 21 februari is een contactmiddag, nou, dat is ook belangrijk. Dan is het weer zover en ik heb een heel mooi plaatje. Yes, dat is hem. U kunt dit jaar weer inschrijven op de heerlijke chocola die Carla altijd regelt. Dit is een project van Compassion. Hiermee worden de moeders in Tanzania ondersteund. De laatste 3 maanden van de zwangerschap plus het eerste jaar van het levensjaar van het kind. Middels een mandje chocola te kopen voor €17,50. Dat is eigenlijk helemaal geen geld. Steun je wel een heel goed project voor meer dan een jaar lang. Ik kan het iedereen ten harte aanbevelen. Ik heb ook de QR-code erbij. Als je normaal gesproken mag en niet, maar nu mag je telefoon even mij pakken en scannen, want daar wordt namelijk de link van de Compassion, wordt iets meer verteld over het project. Heb je nog vragen, kan je bij mij terecht. Helaas, Carla is er vandaag niet, maar volgende week weer wel. Kan je ook aan Carla vragen. Haar 06-nummer, daarmee kan je een app sturen en zij noteert dan je bestelling. En dan mag je, krijg je een tikkie, werkt heel goed, bij mij ook. En aan het eind van de maand krijg je dan je chocola. En of het nou 1, 2, 3 mandjes is, maakt niet uit. Je is niet gelimiteerd tot een enkel mandje. En als je zegt, van wat moet ik met al die chocola? Dan weten wij vast wel raad mee. Ja, toch? Je kan altijd nog weggeven. Hè? Hier aan de tuinzaal of aan de familie of whatever. Even kijken, dan wil ik, voordat we helemaal gaan afsluiten, eerst nog even jou aan het woord geven. Verrassing.
Ik wil Mark er even bij roepen. Oh, dat had ik niet aan zien komen. Ja, onze Mark gaat ons verlaten. Ja, dat is behoorlijk zuur. Wij wisten dit al een iets langere tijd. Hij gaat ons verlaten voor het commitment. Hij gaat bezig met stage lopen en alles combineren wordt een beetje lastig. Nou, dat is ontzettend jammer. Wij hebben echt alle machtige genoten van Mark altijd. Yeah. Gelukkig. Nee, hij was echt een aanwinst voor de muziek. Maar niet alleen voor de muziek, ook als persoon. Mark, echt een geweldige kerel. Ontzettend veel mee beleefd. Ook gisteren, want ik heb dit niet voorbereid, toen Mark zei van, morgen is mijn laatste keer, hè? Oké. Okay. Wij dachten, hij doet nog 1 maand mee, maar dat was niet meer zo. Dus dit konden we ook niet meer voorbereiden. Maar ja, dat is ook hoe Mark is. En daar hebben we ook echt veel lol al mee beleefd. Mark bracht altijd gezelligheid. Verhalen had hij altijd genoeg. Zo vertelde hij een keer een verhaal dat hij dacht dat het leuk was om even een vriend te gaan verrassen in Zwitserland. In Zwitserland. Hij is met het openbaar vervoer naar Zwitserland gegaan. Hij kwam daar aan en toen bleek zijn vriend net op vakantie te gaan. Dus toen heeft hij een nachtje op het station geslapen en toen is hij weer teruggegaan. Nou ja, van dat soort verhalen had Mark er altijd heel veel. Dus dat was, nou, dat was echt genieten. En ja, om over Mark te zeggen, hij is leven met de dag. Ja, dan is Mark echt een voorbeeld. Want nou, ja, soms, ik kreeg gewoon stress van hoe hij kan leven. Dat is echt bizar. Die maakt zich nooit ergens druk om. Hij is ook wat chaotisch, dat wel. Maar dat maakt het ook altijd wel leuk en gezellig. Ik heb hier een foto. Pak het wel even op. Ik weet niet of iemand enig idee heeft wat dit is. Is er iemand? Dit is geen vuilnisbak. Dit is de versterker van Mark. Zoals die nu ook is. Dit is een foto die is net genomen. Dus zo ziet dat ding er van binnen uit. Daar groeit echt van alles. Maar nou, het gaat nog steeds goed. Dus nee, dat zijn allemaal van die leuke dingen die je met Mark meemaakt. Dus als je ergens plectrums in de zaal vindt, dan weet je gewoon eens van Mark. Als er nog ergens een jas hangt, dan is die van Mark. Dat is gewoon, dat is hoe Mark is. Mark die kwam altijd aan op de oefenavonden en dat is altijd maar de vraag hoe die aankwam. Want de ene keer was het met een elektrische step, dan was het met een brommer, dan een fiets, dan een oude fiets, een nieuwe fiets. Het was elke week anders. Het was echt geweldig. Wel was hij altijd op tijd. Hij was er altijd. Je kon op hem bouwen, je kon hem vragen wanneer je maar wou. Hij was gewoon altijd aanwezig. Als hij er niet was, dan was er ook iets aan de hand. Dus dat weet je dan ook bij Mark. Nee, het was echt een geweldige vent is het. Nog steeds. En nou, wij konden natuurlijk niet nog even een leuke cadeautje of wat dan ook doen. Maar wat we wel kunnen doen, en dat is misschien nog wel het belangrijkste en het mooiste, is jou de zegen meegeven. Dus we willen graag voor je bidden. En je ontzettend bedanken ook namens Ford Commitment dat dat je zo je hebt ingezet. We hopen natuurlijk dat je terugkomt, maar we weten niet wat Gods wegen zijn. Dus waar je terechtkomt, maar laten we voor je bidden. Lieve Vader, wat is het mooi hier om hier samen met Mark te staan. Ja, de reden, Heer, dat we afscheid moeten nemen is misschien minder, Heer. Maar we mogen ook weten, Heer, dat we hem aan u mogen overdragen, Heer. Dat we hem in uw hand mogen leggen. Dat we mogen weten, Heer, dat hij onder uw leiding mag gaan, Heer. En zo willen we ook een zegen bidden over zijn leven. Over zijn weg die hij gaat, Heer. Ook mooi om te zien hoe hij gegroeid is. En dat hij ook nu een studie te pakken heeft waar hij gewoon van kan genieten. En dat hij op zijn plek zit, Heer. En dat hij nu nog meer ook in muziek mag gaan doen. Dat hij mag gaan reizen. En van allerlei plannen ook heeft. Maar we willen bidden, wilt u hem heel dicht nabij zijn. Wilt u hem zegenen overal waar hij komt. Waar hij nieuwe mensen mag ontmoeten. Dat hij daar ook de liefde die hij voor anderen heeft, Heer. Het nooit buitensluiten van anderen. Wat we vanmorgen zo mooi mochten horen. Daar valt Mark ook onder, Heer. Iemand die niemand buitensluit. Wilt u hem zo... Dat hij dat mag blijven doen in zijn omgeving. Overal waar hij komt, waar hij mensen mag ontmoeten. Dat hij ook dat stukje liefde van u mag blijven uitdragen. En zo willen we bidden, wilt u hem heel dicht nabij zijn. Amen. Mark, bedankt jongen.
Ja, Johan had al gezegd, heeft eigenlijk alles al gezegd. Maar hij heeft natuurlijk ook een hele tijd bij Fourth Commandment heeft hij meegespeeld. En daar heb ik ook ontzettend van genoten. Een van de dingen die ik echt het allermooiste vind, is dat Mark en ik aan één blik genoeg hebben, zeg maar, dat we precies weten wat er moet gebeuren. Dat gaat gewoon altijd goed. Dat gaat nooit fout. En dat is een eerbetoon aan de muzikaliteit van Mark. En hij gaat nu... hoe heet je opleiding nou precies? Je gaat iets met... Podiumtechniek. Dus hij gaat het theater in. Hij gaat van alles doen met licht en geluid. En dat hebben we ook gemerkt op de achtergrond, is dat Mark zo langzamerhand toch echt een steeds betere geluidsman wordt. Want dat heeft hij natuurlijk ook een hele tijd gedaan en dat blijft hij ook nog eventjes voor onder doen. Dus dat is ook super tof dat je daar nu verder mee bezig gaat. Alleen dan moet je dus 's avonds tot laat moet je geluid doen in cafés of in theaters. En dat houdt in dat als je hier dan de volgende ochtend op zondagochtend vroeg weer moet staan om met ons te oefenen, terwijl je tot 3 uur 's nachts of zo in een café hebt het geluid staan doen, dat je dan wel behoorlijk brak kunt zijn. Dus we hebben hem 1 keer van zijn bed moeten lichten, omdat hij door zijn wekker heen was geslapen. Verder was hij er altijd voor ons. En heb ik ontzettend genoten. Ook op de jeugd trouwens, niet te vergeten, met akoestische gitaar. 9 van de 10 keer van de partij. Dus we gaan dat ontzettend missen. Ik hoop dat je ook op de jeugd misschien nog wel af en toe een keertje komt spelen. Dus ik zou zeggen nog daverend applaus voor deze vent.
Ook nog, ja, precies. Nou, dat zijn allemaal hele mooie woorden. In het verlengde daarvan wil ik ook de andere vrijwilligers die altijd elke zondag hier meedragen ook bedanken. Techniek, geluid, beamerdienst. Alles en iedereen, uiteraard ook wij als band, mag ik wel zeggen. We gaan de dienst afsluiten. We krijgen de zegen mee via Marco. Daarna zingen we lied 484. En daarna gaan de niet-leden lekker koffie drinken of thee. Jada, die gaat nog een nummer spelen. En de leden blijven dus even zitten. En daarna, als dat allemaal gedaan is, dan is de gebed voor de kaars.
Als je dan hier concerten zou hebben, dan ben je er wel, denk ik. Dat is misschien een optie, ik weet niet. Een concertenserie hier of zo, tot 3 uur 's nachts. Misschien voor de kosten is wat minder handig. Lieve mensen, mag ik u vragen op te staan, zodat we gezegend de nieuwe week in mogen gaan. Ik had... ben 6 jaar in Emmen geweest en toen ik weg was, werd ik geïnterviewd voor het PKN Kerkblad. En die meneer die mij interviewde zei, ik vind de zondag altijd zo'n mooie rustige afsluiting van de week om dat even te evalueren. Ik dacht, dan flap ik er soms wat uit, hè? Zal u niet verbazen. Ik zei, nou, daar is de zondag helemaal niet voor. Het is geen rustig evaluatiemoment om even terug te blikken op die week. Het is startmoment. Zondag is de dag van de opstanding, lieve mensen. Het is niet een rustdag. Het is een dag om even bij te tanken. Hè, bij te tanken dus hier. Zodat je de week in kunt. Zodat je de week in kunt met het evangelie, met Gods woord, met Gods zegen. De Heer zegen u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en wil u zijn vrede geven. Halleluja. Amen.